Als er één boek is waarin de grootheid van God zichtbaar wordt en de grootheid van onze Heere Jezus Christus, dan is het wel het boek De Openbaring. Er is, voor zover ik me herinner, maar één boek in de Bijbel waarin aan het begin staat dat als je het leest, je gelukkig zult worden. En dat is dit boek. En misschien dat jullie het niet weten of wisten, maar in het boek De Openbaring staan 7 zaligsprekingen. We kennen allemaal de zaligsprekingen uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 5, en die zijn bekend. Maar lang niet allemaal van ons realiseer ons dat in het boek Openbaring er ook 7 staan. En misschien is het goed om die een keer langs te lopen. En 1 van de 7 wil ik dan wat meer aandacht geven. Allereerst in Openbaring 1. Dus direct bij het openslaan van het boek De Openbaring komt er een zaligspreking. Want er staat in vers 3 het volgende: gelukkig, de HSV heeft zalig, gelukkig hij die leest of voorleest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren, want daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus als je het boek De Openbaring gaat lezen, dan word je gelukkig. En niet alleen als je het gaat lezen, maar luisteren naar wat er staat, horen en het ook in acht nemen. Het bewaren, het ook doen, dat geeft op een of andere manier toch geluk. Maar als je het boek De Openbaring gaat lezen, dan val je ook weer van de ene in de andere verbazing. Van het is soms zo ongelooflijk ingewikkeld en moeilijk. Het is een onthulling en tegelijkertijd is het ook heel moeilijk. Ik realiseer me dat opnieuw deze week toen ik begon met het lezen van het boek De Openbaring. En ik heb tegen Gerda gezegd, wat is het toch een moeilijk boek. Wat is het toch een moeilijk boek. Ook al is het een openbaring. De openbaring zoals in het begin staat van Jezus Christus. En toch, ja, als je het gaat lezen of het voorleest, hè, zoals in dit geval, ik voel me ineens heel gelukkig worden, dan moet dat ertoe leiden dat je gelukkig wordt, maar natuurlijk ook bewaart wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. De tijd van de komst, waar het boek Openbaring ook mee besluit, van de Heer Jezus Christus. Zie, ik kom spoedig. En als je dat vasthoudt, dan wordt het weer wat eenvoudiger. Dan lees je iedere keer door al die verschillende hoofdstukken heen toch weer iets wat bij je binnenkomt, wat mooi is en waarbij je denkt van ja, Jezus Christus komt. Hij is de overwinnaar. Het boek De Openbaring, ook al is het het enige boek in de Bijbel waarvan staat dat je gelukkig wordt als je het leest, is ook een van de meest verwaarloosde boeken die we maar niet lezen. Ik meen dat Calvijn over alle Bijbelboeken een commentaar geschreven heeft, behalve over het boek De Openbaring. Als het niet zo is, dan hoor ik dat graag. Maar dat is wat ik mij herinner. Omdat het zo gecompliceerd is. Omdat het zo moeilijk is. En toch, ja, we moeten het niet verwaarlozen. Want het gaat over de komst van Christus. Het is zijn toekomst. Het is niet alleen onze toekomst. En we denken vaak heel egocentrisch aan onze toekomst. Maar het gaat over zijn toekomst. Hij is de enige die de boekrol krijgt en de zegels kan verbreken. De geschiedenis van de mensheid kan voltooien. Dat doet hij in het boek De Openbaring. Dus ja, gelukkig hij die leest. Een volgende keer dat we het woord gelukkig tegenkomen is in Openbaring hoofdstuk 14, waar we lezen in vers 13... een heel ingewikkeld hoofdstuk. Als je het leest, het hele hoofdstuk, dan heb je vanzelf heel veel vragen. Wat wordt hier nu mee bedoeld? En waar gaat dit over? Wanneer gebeurt dit allemaal? Maar dan staat er ineens in Openbaring 14, vers 13, zomaar tussendoor iets heel moois. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf, gelukkig de doden die in de Heer sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid, hun werken, hun intensieve arbeid. Dat staat in het meervoud, want hun werken volgen hen na. Een vreselijke tijd wordt beschreven in het voorafgaande. In vers 9 van dit hoofdstuk. En een derde engel volgde hen en zei met luider stem: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of op zijn hand het merkteken ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam. Dat kun je je haast niet voorstellen. Het Lam waar wij vanochtend over gezongen hebben. Het Lam ten aanschouwen van het Lam zal er dus sprake zijn van toorn, van pijniging. In Openbaring 6 wordt het ook gezegd, hè? De grote dag van hun toorn is gekomen. Nou, dat is nog niet nu. We leven nu nog niet in de grote dag van Gods toorn. We leven nu nog in een tijd dat God de toorn voor zich uitgeschoven heeft, om maar zo te zeggen. En dat hij genade aanbiedt aan alle mensen wereldwijd. Maar dan zal er oordeel zijn. Dan zal er toorn komen van God en van het Lam. Dat je ten aanschouwen van een leeuw spreekt van toorn, dat kun je begrijpen. Maar dat hier ten aanschouwen van Gods heilige engelen en het Lam sprake is van: hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel. Ja, het Lam verwon met leven moet de Satan en zijn macht, hebben we gezongen vanochtend. En dat betekent voor ons redding, verlossing. Maar als we die verlossing niet aannemen, naast ons neerleggen en niet ons bekeren en geloven in Jezus Christus, ja, dan blijft er alleen maar toorn over. De toorn van God blijft op hen. Dat staat in het Johannes-evangelie in hoofdstuk 3, het laatste vers. En dan te midden van wat daar allemaal gebeurt, vers 11... en de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Het houdt niet op. En ze hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt. Te midden van alle ellende die daar beschreven staat, wordt al ineens gesproken over: schrijf gelukkig de doden die in de Heer sterven. Even licht ik het uit het verband. Wat mooi als je in de Heer kunt sterven. Dat je weet dat je leven met Christus verborgen is in God. Dat je de Heer Jezus kent als je verlosser, als je redder. Dan ben je gelukkig als je in de Heer kunt sterven. Heel veel mensen sterven niet in de Heer, maar sterven in grote angst, in grote narigheid, in ellende. En weten dat ze geen toekomst hebben. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Maar als je in de Heer kunt sterven, en dat geldt zeker voor die mensen die dan zullen leven, van nu aan, die zullen namelijk de rest van die hele vreselijke tijd niet meemaken. Daarom denk ik dat het woordje van nu aan daarachter staat. Maar goed, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid. Is het ook niet mooi dat als wij zouden sterven, voordat de Heer terugkomt, dan is het te hopen dat we in de Heer sterven. En mogen we ook weten dat we rusten kunnen van onze arbeid. Dat is niet onze arbeid om het heil te verdienen, maar het is de arbeid die we gedaan hebben. Dat wat we mochten doen voor de Heer Jezus Christus zelf. Dan mogen we rusten van onze arbeid. Sommige mensen hoeven helemaal niet te rusten van hun arbeid, want ze hebben heel weinig gedaan voor de Heer. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zegt hij niet. Dat kan. Maar wat geweldig als we kunnen zeggen van: ja, heren, ik ben aan het eindpunt gekomen, zoals Paulus dat zegt, de strijd gestreden, het geloof behouden. Ik mag nu rusten van mijn arbeid. Gods werkers, en dat zijn we allemaal, er komt een tijd dat we mogen rusten van onze arbeid. En dat bevestigt de geest. Hè? Ja, zegt de geest. Als je in de Heer sterft, dan ben je ook iemand die mag weten dat hij verzegeld is met de Heilige Geest. En dan staat er zo mooi, want hun werken volgen hen. Mooi is dat, hè? Nu ziet niet iedereen alles wat we doen. En dat hoeft ook niet. Maar dan mogen we weten, de werken die we gedaan hebben, die volgen ons. In 1 Timotheus 5 staat een hele mooie tekst. 1 Timotheus 5. In vers 24 en 25. 1 Timotheus 5, vers 24 en 25. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan hun voor in het gericht. Nou, dat zijn de uitbrekende zonden bij mensen die nu om ons heen wonen en die dan helaas ook... Ja, als wij geloven, dan is daar geen sprake van. Maar bij anderen volgen zij. Hè? Ooit zullen de mensen hun straf krijgen. Maar er staat er ook achter. Evenzo zijn ook de goede werken tevoren openbaar. En die waarmee het anders is, kunnen niet verborgen blijven. En nu kan het zo zijn dat men wel onze goede werken ziet. Hè, dat wat we voor de Heere mogen doen op alle terreinen van het leven. Ik bedoel daar dus niet alleen mee evangelisatiewerk of prediking of wat dan ook, maar heel ons leven staat onder het gezag van de Heer Jezus Christus. En als het niet zo is, ze uit kunnen niet verborgen blijven. Uiteindelijk zal duidelijk worden wat we gedaan hebben voor de Heere God. Een volgende gelukkigspreking is in hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16. Waarin vers 15 het volgende staat. En dat mogen we ook op onszelf betrekken. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. Nou, dat spreekt ons denk ik heel in het bijzonder aan in de tijd waarin wij leven. Want het lijkt soms wel alsof mensen zich helemaal niet meer schamen over hoe ze erbij lopen. Maar gelukkig hij die waakt. Waken, ja. In het voorafgaande, vers 12, lezen we het volgende. Het gaat daar over de schalen van Gods grimmigheid. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen bereikt zou worden. En ik zag, en let op wat hier staat, uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikkers. Want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige, hè, over wie wij zo even gezongen hebben. Zie, ik kom als een dief. Even op ons toegepast, ook nu gebeurt er heel veel wat verkeerd is. Het lijkt wel alsof langzamerhand de wereld wordt klaargemaakt voor wat hier dan zich helemaal ontplooit. Het werk van de boze, van Satan. Als je de socials bekijkt, en dat doet iedereen van ons wel bij tijd en wijle, en ziet wat daar allemaal tevoorschijn komt, wat daar naar voren komt, en waar ook onze jeugd mee geconfronteerd wordt, ook de kinderen mee geconfronteerd worden, dan is dat vaak, niet altijd gelukkig, heeft een occulte of demonische oorsprong. Er gaan dingen vanuit die verkeerd zijn. En hier wordt gesproken over al het verkeerde wat er komt. Hè? Uit de mond van het beest, de valse profeet en de draak, drie onreine geesten als kikkers. De duivel die de aardse leugenaar is, van de beginnen. Die bezig is om langzamerhand heel het denken van de mensen in beslag te nemen en om te turnen. Een omdenken te kweken, waardoor mensen heel anders gaan denken en doen dan we normaal vonden. Dat is nu al bezig. De verborgenheid van de wetteloosheid, zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2, werkt nu al. Maar die is nog niet ten volle openbaar. Want er is nog een weerhouder en dat is de Heilige Geest. Dat is de gemeente van God. Wij zijn nu nog het zout van de aarde. En we mogen weerstand bieden aan dat wat er om ons heen gebeurt. En soms heel dichtbij kan komen. En dan gelukkig hij die waakt. Dus laten we waken. Laten we waken voor alles wat zomaar op ons afkomt. En die zijn kleren bewaart. Dat we in reinheid leven. En dat men niet naakt bevonden wordt en men zijn schaamte niet ziet. Helaas kan dat gebeuren. En daarom wees waakzaam. Wees waakzaam. Dan gaan we naar hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19. Daar staat het volgende in vers 9. En hij zei tot mij, schrijf, gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij, dit zijn waarachtige woorden van God. In het voorafgaande wordt gesproken over de bruiloft van het Lam. Vers 7, laten wij blij zijn, ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen. Want het fijn linnen zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. De bruiloft van het Lam is aanstaande. Wie verlangt er nu naar die bruiloft? Allereerst natuurlijk de bruidegom. Het gaat niet om de bruid in de eerste plaats, maar om de bruidegom. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Hij verlangt naar dat moment. En iedereen die getrouwd is nu, en sommigen van ons zullen nog gaan trouwen, iedereen die getrouwd is en terugkijkt, weet hoeveel voorbereidingen je moet treffen voor de bruiloft. Een ceremoniemeester moet gevraagd worden, er moeten allerlei dingen geregeld worden, er moet een zaal, een kerk of wat dan ook, geregeld worden, er moet een spreker geregeld worden, er moeten, nou, allerlei dingen moeten worden geregeld. En je bent al maanden van tevoren ben je bezig om alles klaar te maken. De bruiloft is belangrijk. Voor wie? Voor de Heer Jezus allereerst. Hij verlangt naar het moment, niet dat hij nu al de vrouw van het Lam is, maar het Lam is bedoel ik, maar dat hij in de toekomst ook werkelijk de bruidegom kan zijn, dat we echt bij hem zijn. Dat is nog niet het geval. Hè? Zie, ik kom spoedig. We zijn er nog niet. Hij verlangt ernaar. Misschien niet allereerst wij, maar hij. En omdat hij ernaar verlangt, verlangen wij er ook naar. Naar het moment dat we bij hem zijn. En wat mooi dat dan staat van die vrouw. Het is haar gegeven bekleed te zijn met rein fijn linnen. Aan de ene kant, dat is van God uitgegeven. En de andere kant, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. Zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Dus we zijn eigenlijk bezig nu al met het klaarmaken van dat kleed. Aan de ene kant is er een positie in Christus. We zijn bekleed met dat bruiloftskleed. En aan de andere kant kan het niet zonder de werken die daarbij horen. Geloof zonder de werken is dood. Dus de rechtvaardige daden van de heiligen, dat zijn wij, die horen daarbij. En wij mogen de mensen nu uitnodigen voor die bruiloft. En dan wil ik met jullie naar Matteüs 22 gaan. Matteüs hoofdstuk 22. Daar lezen we het volgende. Een prachtig stukje. Matteüs 22, vers 1. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw in gelijkenissen tot hen en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een koning die een bruiloft voor zijn zoon aanrichtte. Prachtig, hè? Prachtig beeld van God, de Vader die een bruiloft wil aanrichten voor zijn zoon. En hij zond zijn slaven uit om de genodigden te roepen tot de bruiloft. En zij wilden niet komen. Opnieuw zond hij andere slaven uit en zei: zegt aan de genodigden, zie bij middagmaal heb ik gereed gemaakt, mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Zij sloegen echter geen acht op en gingen weg, de een naar zijn eigen akker, de ander naar zijn koophandel. De overigen nu grepen zijn slaven, mishandelden en doden hen. De koning nu werd toornig en hij zond zijn legers en bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Even tot zover. Hier is het de uitnodiging die God zelf deed, middels de Heer Jezus Christus in de eerste plaats en zijn slaven ten tijde van dat de Heer Jezus op aarde was. De genodigden, het volk van de Joden, werd uitgenodigd om te komen tot de bruiloft die God had aangericht voor zijn zoon. Maar ze kwamen niet. Toen is de Heer Jezus Christus naar het kruis gegaan, heeft hij het werk volbracht. Alles is gereed, vers 4b, komt tot de bruiloft. Het is volbracht. En toen ging de uitnodiging in het boek Handelingen, de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, tot en met Stefanus, de dood van Stefanus, opnieuw naar de Joden, naar het volk Israël. En ze hebben Stefanus gedood en uiteindelijk, 70 na Christus, is de stad verbrand met de grond gelijk gemaakt. De koning nu werd toornig en hij zond zijn legers, Titus, en bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Maar daar houdt het niet op, gelukkig. Toen zijn tot zijn slaven de bruiloft is wel gereed, het werk is volbracht, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de wegen en roept allen die u er zult vinden tot de bruiloft. Het heil ging ook naar de volkeren, naar de heidenen en natuurlijk ook naar de Joden die wel geloofden toen ter tijd. Paulus, Johannes, Petrus enzovoort. En die slaven gingen naar buiten, naar de wegen en brachten alles samen die ze vonden, zowel bozen als goede. Dan moeten we niet denken dat er dus goede mensen zijn en slechte mensen, maar de in onze ogen boze en goede. Want we zijn allemaal zondig, allen hebben gezondigd, er is geen onderscheid. Alles tekort aan de heerlijkheid van God. Maar de een heeft uitbrekende zonden en de ander leeft heel beschaafd. De bozen en de goede. En de bruiloft werd vol met hen die aanlagen. Toen nu de koning naar binnen was gegaan om hen die aanlagen te bezien, zag hij daar een mens die niet bekleed was met een bruiloftskleed. Dat is dat kleed waar ik er net eerst op doelde, dat is onze positie in Christus. Dat krijgen we uit genade, eens voor altijd. En hij zei tot hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen zonder een bruiloftskleed aan te hebben? En dan zegt die man niets, of die vrouw. Hij zweeg. We kunnen ons niet tegenover God nog een keertje sterk maken van om die en die reden. Het heeft geen zin om met de hoge majesteit te gaan onderhandelen. Dat gaat niet. Hij zweeg. Toen zei de koning tot zijn dienstknechten, bind hem aan handen en voeten en werpt hen uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. De bruiloft van het lam, de genodigden. En nu wij, wereldwijd, de boodschap gaat, want God heeft een bruiloft aangericht voor zijn zoon. En zijn zoon snakt naar het moment dat die bruiloft werkelijkheid wordt. Nog even naar Lucas 14. Daar wordt datzelfde ongeveer gezegd. Lucas 14. Ook een heel mooi stukje. Vanaf vers 15. Lucas 14 vanaf vers 15. Toen nu een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tot hem, gelukkig hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Hij echter zei tot hem, een mens richtte een groot avondmaal aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf, hier is de enkelvoud, uit op het uur van het avondmaal om aan de genodigden te zeggen, komt, want het is alles al gereed. En nu gaat het niet in de eerste plaats om de Joden, maar Lucas is juist degene die ook zijn aandacht richt op de volkeren, op de heidenen. En allen begonnen zich eenparig te verontschuldigen. Dus we kunnen nu niet zeggen van, ja, maar zij, de Joden, hebben toen de Heer Jezus niet aangenomen. Nee, nu kan het ook zo zijn dat mensen zich eenparig beginnen te verontschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. De akker zou je kunnen zeggen, dat is ons werk. Ik heb het te druk. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die proberen. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Dat is ons bezit, dat wat we hebben. En een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd. Nou is dat geen goed excuus. En daarom kan ik niet komen. Dat is ons gezin. Allemaal dingen die ons in de weg kunnen staan om in te gaan op de uitnodiging die de Heer Jezus Christus aan ons richt. Ik heb een bruiloft. Ik heb een avondmaal. Ik wil jullie bij mij hebben. Ons werk, ons bezit, ons gezin. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf, ga vlug naar buiten, naar de straten en de stegen van de stad en breng de armen, verminkten, blinden en kreupelen hier binnen. Nou, wat moet je daar nou mee? Ja, als de beschaafde mensen niet willen, en mensen die het voor de wind gaat in deze wereld, die het goed hebben in alle opzichten, ja, dan zijn er wel anderen die wel willen. De mensen die helemaal onder de tattoos zitten, de mensen die een ring door hun neus hebben, de mensen die een echtscheiding achter de rug hebben, of die al verschillende verhoudingen gehad hebben en nu tot geloof komen, niet meer weten hoe ze daaruit kunnen komen. Mensen die een beetje genegeerd worden door allerlei andere mensen. Ja, die horen er toch niet bij, die kunnen toch niet zomaar komen? Ja, die nodigt God ook uit. Juist misschien wel nu, in onze tijd. Mensen die aan de rand van de maatschappij leven, die mogen komen. En de slaaf zei, Heer, is gebeurd wat u hebt bevolen. En nog is er plaats. Ik heb wat eens verteld, in Zoetermeer was een gemeente die heette de Plek Zat gemeente. Mooi is dat, hè? Ik zou willen weten, een gemeente waarvan men zegt van, we hebben geen plek meer. We moeten uitbreiden. Dus Plek Zat, maar bij God is de Plek Zat. En nog is er plaats. En de Heer zei tot de slaaf, ga naar buiten, naar de wegen en heggen en dwing ze binnen te komen. Eerst in vers 17 staat om aan de genodigden te zeggen. En dan in vers 21b staat, breng de armen. En dan in vers 23 staat, dwing ze. Zeggen, brengen, dwingen. Dwing ze om binnen te komen. Dat moeten we wel op een verantwoorde manier doen. Dwing ze om binnen te komen. Opdat mijn huis vol wordt. Is dat niet mooi? De Heere God wil dat zijn huis vol wordt. Ja, bruiloft. Gelukkig zij, hebben we gelezen in Openbaring hoofdstuk 19. Die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Er zijn 2 verschillende ja, hoe moet ik dat zeggen? Je hebt de vrouw van het lam en je hebt de geroepenen tot het bruiloftsmaal van het lam. Het ene is het collectief, dat is het gezamenlijk, de vrouw van het lam. En de andere, dat zijn degenen die geroepen zijn. Dat zijn de enkelingen, de individuele gelovigen die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Er zijn ook anderen die zeggen van nee, bij de vrouw van het lam mag je denken aan de gemeente van God. En bij de geroepenen mag je denken aan mensen zoals Johannes de Doper. En ik noem die tekst even uit Johannes hoofdstuk 3. Die het volgende zegt in vers 29. Hij die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. En Johannes de Doper, die de vertegenwoordiging is van de hele oude bedeling, die het licht werpt op dat wat nieuw gaat komen. Die hoort dan bij degene die geroepen zijn om deel te hebben aan het bruiloftsmaal. En aan het bruiloftsmaal zitten natuurlijk het lam en de vrouw van het lam. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is een mogelijkheid en de andere mogelijkheid is er ook. De ene is het collectief, de vrouw van het lam. En het andere is de individuele gelovigen. We zijn geroepen tot het bruiloftsmaal van het lam. We gaan verder in hoofdstuk 20. Naar de volgende gelukkigspreking. Die staat in hoofdstuk 20 vers 6. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem de 1000 jaar regeren. In het voorafgaande is sprake van vers 4. Ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. Die zij worden hier helemaal niet gespecificeerd. En de volgende groep is. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en het woord van God onthoofd waren. En die het beest van het beeld en zijn beeld niet hadden aangebeden. En niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden. En zij werden levend en regeerden met Christus 1000 jaar. En dat is die eerste opstanding die in verschillende fasen plaatsvindt. Dat wordt duidelijk als je het Johannes-evangelie leest. Daar is sprake van een opstanding ten leven en ten dode. Wij horen ook bij die eerste opstanding. Als we zouden sterven voordat de Heer Jezus Christus terugkomt, dan zullen wij ook opstaan. Dat is een eerste fase van die eerste opstanding. Hè? In 1 Korinthe 15 wordt daarover geschreven. Maar de gelovigen die tijdens de grote verdrukking sterven, gemarteld zijn zoals we gelezen hebben, die het beeld of het beest niet aanbeden hebben, die zullen sterven en die zullen ook deel krijgen aan die eerste opstanding. Dat is de laatste fase, zal ik maar zeggen, van die eerste opstanding. En van hen en van ons staat gelukkig, en hier staat er iets bij, dus de enige keer dat er iets bij staat, en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Wij horen bij de trouwe, hè, zoals dat in Openbaring 3 wordt gezegd, en de heilige, de amen, de Heer Jezus Christus. Gelukkig en heilig is hij. Prachtig is dat. Dat is voordat dus het vrederijk, het Messiaanse eeuw, begint. Want in hoofdstuk 20 vers 7 gaat het dus verder met wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn. En dan gaan we naar de laatste twee gelukkigsprekingen, Openbaring 22. Prachtig, daar gaat het over de komst van Christus. En in vers 6 wordt het volgende dan gezegd. En hij zei tot mij, dat is die engel die in hoofdstuk 1 vers 1 en 2 wordt genoemd. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. En nu is het de Heer zelf die spreekt. En zie, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Gelukkig hij, dat lijkt wel een herhaling van hoofdstuk 1, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart, in acht neemt, daar ook aan gehoorzaamt. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek, en het is echt het boek van de Openbaring, je mag dat natuurlijk betrekken op heel de Bijbel, maar hier gaat het echt over het boek de Openbaring. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart, in acht neemt. Zoals Maria, hè, wat tegen haar gezegd werd, dat bewaarde ze in haar hart. Ze begreep het niet, maar ze bewaarde het in haar hart. Gelukkig zijn we als we dat doen. En de Heer zegt, zie, ik kom spoedig. Nou, we hebben het hier staan, zie, ik kom spoedig. En de laatste keer, vers 12 begin ik nu maar voor het verband. De laatste gelukkigspreking. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Mooi is dat. Om ieder te vergelden zoals zijn werk is. We zullen loon ontvangen. Loon naar onze arbeid. He, gelukkig degene die in de Heer sterven. Ja, de geest bevestigt dat. Zij zullen rust vinden van hun arbeid. Zijn loon is bij hem. Om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Dat betekent niet vergelden in dit verband dat er straf volgt. Maar loon op onze arbeid die we zullen krijgen. En dan, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Een prachtig bewijs van de Godheid van Christus. Want degene die aan het woord is, vers 12, is de Heer Jezus. Zie, ik kom spoedig. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. En nu komt het, gelukkig zij die hun lange kleren wassen. Niet gewassen hebben, maar wassen, heel opmerkelijk. Opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de stad binnengaan. Hè, dat lied, ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Of de lichtstad met zijn, hoe gaat het ook weer, dat lied? Parlepoorten, zo'n prachtig lied, hè? De enigen die dat echt heel goed kunnen zingen, dat zijn de mannen en de vrouwen van Urk. En die kunnen dat echt heel uitbundig zingen. Gelukkig hij, zij die hun lange kleren wassen. Ook dat heeft misschien weer te maken met onze verantwoordelijkheid. In het boek de Openbaring wordt regelmatig gesproken over die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. Ik kan het nu niet direct vinden, maar dat is dan het gewassen zijn in het bloed van het lam, hè? Maar dat je ook je leven daar, dat moet dan daarmee in overeenstemming zijn. En we kunnen adeldom verplicht. Als we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, dan willen we ook graag dat we ons leven daarmee overeenkomt. Opdat zij recht hebben op de boom van het leven. En de boom van het leven in het boek Genesis, hè, de eerste keer wordt daar genoemd. En de Bijbel eindigt met de boom van het leven. Hè, in het boek Genesis begint met Adam en Eva, man en vrouw. En het boek Openbaring eindigt met de vrouw van het lam en het lam. Man en een vrouw die samen verenigd worden. Recht hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de stad binnengaan. Prachtig is dat, hè? Dat door de poorten de stad van God, het nieuwe Jeruzalem, het hoofdstuk 18 van Openbaring wordt dat genoemd. En ook in hoofdstuk, ik bedoel eigenlijk niet hoofdstuk 18, ik bedoel hoofdstuk 21 in het Nieuwe Jeruzalem, vanaf vers 9. De stad van God, die contra de stad van de mens is, Babylon, het grote Babylon, de stad van God. We hebben het recht op de boom van het leven als we onze kleren wassen en wij door de poorten de stad binnengaan. En dan de anticlimax. Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. En dan eindigt het boek Openbaring zo prachtig. Ik, Jezus. Vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Pas nu weer worden de gemeenten genoemd. Openbaring 3, 2 en 3, daar worden de gemeenten genoemd en ook hier. Ik ben de wortel in het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. Prachtig ook. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft tot het eind van het boek, de Openbaring, wordt de mens uitgenodigd om te komen. Laat hij die wil het levenswater nemen om niet. We hoorden vorige week Gerda en ik een toespraak via een of andere prekersite. En dat ging onder andere over een predikant, het is heel bekend, maar ik wil het toch nog wel noemen. Die moest spreken op een snikhete dag. En de kerk zat bomvol. En onder de kerkleden zat ook een klein kind. En op een gegeven moment toen haalde deze predikant dit woord aan en houdt een glaasje water op de preekstoel staan. Laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het levenswater nemen om niet. En iedereen viel haast in slaap. En eens stond dat kleine kindje op, liep naar voren en pakte het glaasje water. En we moeten geloof hebben als een kind. Vers 20. Hij die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. En als je dan de tijd waarin wij leven. Maar dat is vroeger ook gezegd. Ik weet nog dat mijn moeder altijd tegen me zei, als ik zei van ja, maar het is wel een vreselijke tijd waarin we leven. Oh, zei mijn moeder, hou op. Dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook gezegd. Toen was Hitler was de antichrist en Goebbels was die. En alle broeders hebben dat toen zo gezegd. En daarvoor hebben weer andere broeders. Napoleon was toen degene die daar in het middelpunt stond. En nu is het, nou, ik kan een heleboel noemen. Inderdaad. Maar nu is het wereldwijd bezig. Allerlei dingen die veranderen. Ja, je zou kunnen zeggen, het kan niet erger worden dan het nu is. De tijd is nabij. Ik kom spoedig. Wat een geweldige troost zit erin, zulke woorden. Ja, ik kom spoedig. En wat is ons antwoord dan? Heer, blijf nog even uit. Maar hier staat, amen, kom, Heer Jezus. Dat is ons antwoord. Amen, kom, Heer Jezus. En gelukkig, de genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen. Nou, als je gelukkig wil worden, dan lees dan het boek De Openbaring de komende week. En als je het niet snapt, probeer er wat bij te lezen hier en daar. Maar probeer dat wat je wel snapt, een klein beetje daar de Heere God voor te danken, voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft. En het ene punt in het boek Openbaring wat iedere keer naar voren komt, is de troon. De troon, de troon, de troon. God regeert boven alle koningen, boven alle regeerders van deze tijd. Hij staat er ver boven.